Hoor je dat? Zo klinkt tandenpoetsen zoals je gewend bent, maar dan tot 20 keer effectiever. Philips Sonicare verbetert jouw mondhygiëne zonder je poetsroutine te hoeven aanpassen. Met Philips Sonicare poets je lichtjes mee, zoals bij een handtandenborstel. Lekker handig, toch? Ervaar zelf waarom Philips Sonicare wereldwijd het meest aanbevolen sonische tandenborstelmerk is. Philips Sonicare is onder andere te verkrijgen bij bol.com.
Welkom bij aflevering 94 van de Volksjury.
She's back, bitches!
Ik ben terug, ja. We zijn reunited.
Wij zijn Lara en Silke. We zijn er een maandje-ish tussenuit geweest. We doen twee breaks deze zomer. Je hebt de eerste overleefd, proficiat. De volgende komt met mijn verlof. Oh my god, how was it? Silke is op vakantie geweest naar LA en ik heb ze zo gemist.
Amazing. Ja, ik ben toch een beetje heartbroken dat ik terug ben. Mm-hmm. Sorry.
Ja.
Ik wil echt,
begint je elke zin tegen mensen met toen ik in LA was?
Ah ja, zoals jij zegt, toen ik op wereldreis was. Ja. Ik mag dat nu ook doen.
Absoluut.
Ah ja, voilà. Nee, het was echt een van de meest fantastische reizen die ik ooit heb gemaakt. Ik ben al een paar keer in de Verenigde Staten geweest, maar dit was weer zo anders. Mm-hmm. We zijn eerst in LA geweest een paar dagen en dan zijn we doorgegaan naar Palm Springs. En wat een, je zit op 2 uur afstand, maar wat een verschil qua locatie, qua landschappen, qua architectuur en al en zo. Echt heel vaak zo dat we in de auto zaten. Wauw.
Ja.
Gewoon dat is sprakeloos over wat dat we allemaal zagen en hoe random de dingen waren. We zijn naar een dinosaurusmuseum geweest.
Goed materiaal was dat.
Ik heb daar een foto van gedeeld.
Ja, ik zei, stuur eens wat foto's. En dan stuurt hij mij een foto met een mega grote roze dino. Ja, ik kon niet anders dan die delen.
En we kwamen er dan achter dat er ook een museum was. Uh-huh. Dus we dachten eerst dat dat gewoon die twee dino's waren die daar stonden. Dus, een dino-museum. Uh-huh. We zijn hier nu, we gaan daar naartoe. Super random. En dat zijn dan gewoon grote plastieke dino's die daar staan. En dan op de achtergrond hoort je af en toe...
Ja, zo moet dat. Echt meer moet dat niet
perfect.
Zijn.
Perfect. Echt heel goede reis gehad.
Ja.
En ook, we hebben dat via house swapping of home exchange gedaan. Dus dat is wel echt een goede aanrader voor mensen die eigenlijk niet willen betalen voor een
voor
verblijf.
Voor mensen die
of
cheap
zo.
Naar LA willen, dit is de
of
tip.
Of Palm Springs. Dit is wel echt de tip. De vriendin met wie we dat gedaan hebben, die reis, die had dat geregeld. Dus in haar huis zaten Amerikanen en wij zaten dan in hun toch wel vakantiehuis in Palm Springs. Ja. Waardoor dat we daar niet voor moeten betalen. En dat was echt een waanzinnig huis dat wij niet zouden kunnen betalen als we zo op vakantie zouden willen gaan. Want we deden dan zo'n tour in Palm Springs zelf van de architectuur, omdat dat zo jaren 60, desert modernism, bla 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 is.
De dream, bedoel je?
Ja, maar echt waanzinnig. En ik kijk zo naar de adressenlijst, wat de volgende is, en dan zo... dit komt mij nu bekend voor. En dat was zo het huis waarin wij zaten.
Echt?
Dus om maar te bedenken... hoe loaded die mensen zijn. Want dat is een vakantiehuis. En een echte huis was in New York. Dus fantastische reis. En nog een beetje jetlagged op dit moment.
Dit soort woorden. Ze ontbijt ook alleen nog met acai bowls en green matchas. Ja, oké. Okay. Dacht ik al. Ik heb een nieuwe persoon gekregen.
And you love her. Hoe was de tijd dat ik er niet was hier voor jou?
Verschrikkelijk. Ik heb dat uw hart... het was echt verschrikkelijk. Het is alleen geregend en ik heb geweend in mijn bed. Nee, dat is niet waar. Maar ik heb u wel hard gemist. Ik ben naar veel festivals gegaan. Dus ook weer veel mensen tegenkomen. Dit zijn vogels. Nee, we zijn niet buiten aan het opnemen. Maar we zijn wel aan het opnemen met de deur open, want het is fucking heet.
Ja, dus...
Dus er is wat achtergrondgeluid, maar jullie zijn dat...
Het is de natuur.
Ja, het is gewoon de natuur. Het is alsof je in de bos zit.
Voilà.
Nee, het was goed. Ik heb hard gewerkt aan het boek. Ik heb de cover gedeeld met de fans.
Ja.
Jullie zijn zo enthousiast. Het was zo leuk om te zien. Echt, die berichten kwamen binnen. Het was crazy. En ik wist, jij was aan het slapen. Dus jij ging echt je telefoon open doen. En jij ging denken dat de wereld in brand stond.
Dat dacht ik ook wel even, ja, toen ik dat allemaal zag.
Dat denk ik wel.
Ja. Ja, dus heel leuk om zo wakker te worden met allemaal lieve berichtjes.
Ja. En even verder vind ik dat we hashtag blessed zijn met zo'n mooie zomer. We hebben al veel goed weer gehad.
Een hittegolf zelfs heb ik vernomen.
Klein hittegolfje. Ah ja, ik heb een, je weet, mijn mini-achtertuin, dat echt gewoon een koer is. Mm-hmm. Echt niet veel. Is klaar. Dus daar heb ik met mijn ouders en Lucas in gewerkt.
Ja, barbecue volgende keer, hè?
Nee, er past geen barbecue in. Momenteel hebben we een hangmat. En nu zijn we op zoek naar een lounge set om buiten te zetten, zodat we toch zo een boekje kunnen lezen buiten.
Ja.
Fucking hell, dat is duur. Het gaat uit een lounge set gekomen? Ja, want je hebt erin.
Dat is duur, ja.
Ziek duur. Ja. Dat is even duur als een zetel binnen. Echt niet te doen. Ja, daar was ik wel een beetje voor teleurgesteld. Dus die zijn we nog aan het zoeken.
Ja, maar geef dan wat tijd. Allee, bon, je hebt nog een maand voordat de zomer...
Ja, dat is dan zo mijn tijdsdruk. En komt allemaal niet af met de... Ik kan met paletten iets mega mooi maken. Ik vind dat niet mooi. Elk zijn ding.
Ja, ja,
niet mijn stijl. Dus ik ga niet met paletten zelf mijn lounge maken. Dus nee, dat niet. Verder. Onze vakantiebestemming ligt vast. Ja, dus Lucas en ik gaan... ik ga het nu zeggen, maar ik hoop dat het doorgaat. Naar Azerbeidzjan, Georgië en Armenië.
Oh, prachtig.
In september. Ja, heel veel zin in. Maar het is wel een gedoe, hè. Met die landen, die zijn allemaal kwaad op elkaar. En die zijn zo nog... Die doen nog alsof dat COVID nog altijd in zo de hoogste piek van de pandemie zit. En zo, ja, maar je mag hier alleen via het vliegtuig binnenkomen en... Nu wou ik gisteren mijn vliegtuigticket... Ik ga even ranten, hè. Ik wou gisteren mijn vliegtuigtickets boeken naar Baku, Azerbeidzjan. Dat ging niet.
Hoe, dat ging niet?
Ik weet niet, die aanvaarden mijn betaling niet.
En dan heb ik naar mijn... Kun je niet gaan, hè?
Zeg zo'n dingen niet. Heb ik naar mijn bank gebeld en die waren zo... Ah nee, bij ons is er geen probleem. Anders moet je eens naar de klantendienst van de luchtvaartmaatschappij bellen. Ik zo, ja, dat is Azerbeidzjan Airlines. Ik weet niet of die mij goed gaan verstaan, gaan kunnen helpen. Dus dat ga ik morgen doen om eens te horen waar het probleem zit. Maar normaal gezien is dat de vakantiebestemming.
Oké, spannend. Ik hoop voor u. Ja, ik kan dat niet meer. Fingers crossed.
Fingers crossed. Ja, dus we zullen wel zien. In ieder geval heel veel zin in. Heb je een tip? Je hebt lang op een vliegtuig gezeten.
Ja, maar ik heb dus naar Stranger Things gekeken.
Op het vliegtuig?
Nee, op mijn gsm. Hè.
Ah, oké.
Ik heb een andere tip, want ik heb was jetlagged.
Ja.
En dus ik dacht, wat ga ik eens kijken? Ja. Upstreams, The Way Down, God, Greed and the Cult of Gwen Shamblin.
Is dat die met haar haar?
Ja, dat is die met haar haar.
Dat staat echt al heel lang in mijn lijst. Oké, give
dus
me the deets.
Ah, wel, inderdaad. Ik was, wat gezegd, meteen aangetrokken door de cover van die docu-reeks. Ik heb hier ook opgeschreven, what's up met het haar?
Ja, het is voor de mensen die streams hebben of streams gaan nemen. Het is echt zo, ja, dus het beeldje is echt gewoon een vrouw met zo... Jersey Shore van vroeger?
Ja, maar dan extreem.
Maar dan
hoog.
Nog hoger. Het haar.
Wel, weet je wat? Het wordt uitgelegd.
Mm.
Het wordt uitgelegd hoe het komt.
Dat ze zo'n hoog haar heeft.
Ja.
Maar dat gaat jij niet uitleggen.
Dat ga ik niet. Nee. Okay. Ik ga dat niet spoilen. Maar het is dus een HBO-documentaire reeks over de cult van Gwen Shamblin. En zij is in feite een dieet-goeroe. Zo positioneert zij zichzelf in het dorpje waar dat het zich allemaal afspeelt.
Mm-hmm.
Maar al snel groeit ze eigenlijk uit tot sekteleider. En het is... Want ik dacht eerst, dat gaat niet...
Hoe erg kan het? Wat kun je doen met een dieet?
Exact. En oké, dat haar, hoe... hoe charismatisch kun je dan zijn als sekteleider als je zo'n haar
kapsel
hebt?
Ja.
Was I wrong?
Ja, little did you know. dat is goed dat je dat nog eens aanhaalt. Dan ga ik dat ook kijken.
Ja, je moet het echt zien. Het is echt goed.
Oké. Okay. Oh, ik ga echt nu kijken. Ik wil echt nu kijken.
Oké, we stoppen de opname.
Bye, dit was het dan. Nee, dat is niet waar.
Ja, het is echt een heel goede documentaire reeks.
Oké, spannend.
Voilà,
zeg nog eens de titel.
Ja,
dus
het is
naam.
The Way Down, / God, Greed and the Cult of Gwen Shamblin.
Dus ook, we hebben ook nog niet vaak een vrouw aan het hoofd van een sekte gehad, hè?
Nee.
Love it. Oké. Okay. Ik mocht de aflevering van vandaag kiezen. Ook echt op het idee pas gekomen toen dat, Silke weg was. Omdat er een klein actualiteit... Het is even
weer... actualiteitje.
Er was een klein actualiteitje rond de zaak. Maar het is één die al heel lang ergens in mijn achterhoofd wel op de lijst stond, omdat het eentje is. En Silke vindt dat niet zo leuk, maar ik wel. Het is onopgelost.
Ik haat deze aflevering nu al.
Het is een onopgeloste zaak, dus dat vind ik altijd heel leuk om erover te speculeren.
Maar ik moet wel zeggen, deze is wel een heel leuke om over te speculeren.
Ja. Het gaat over de familie Dupont de Ligonnès. Dupont de Ligonnès-familie. Dus over het gezin Dupont du Ligonnès. We zijn in 2011. We zijn in Frankrijk, in Nantes. Omdat jullie natuurlijk weten dat ik supergoed ben in aardrijkskunde, ga ik even zeggen waar Nantes ligt. Ik heb dit opgezocht op Google Maps. Wist jij waar het lag?
Ergens in Frankrijk, hè?
Ja, super. Ergens in Frankrijk. Nee, dus het is, als je dus Frankrijk aan de linkerkant, dus de kant van de Atlantische Oceaan... Ja. Is dat Atlantisch?
Bon,
de zee.
Dat hebben we niet opgezocht.
Ja, echt in het midden van de kustlijn, een beetje naar het binnenland. Het is vrij centraal. Ah, ja. Ja, het is de Loire-streek. Goeie wijn.
Dat zegt me nu helemaal niks.
Ah, oké. Dus we zijn in Nantes en we zijn daar bij de familie de Dupont de Ligonnès. Ligonnès. Hoe gaan we dit zeggen?
Ligonnès?
Maar gaan we ook elke keer dit zeggen?
De Duponts.
De Duponts, oké, prima. Dus we korten dat even af. Van waar die lange naam, dat kunnen we eigenlijk misschien al direct verklaren. Aan het hoofd van de familie staat Xavier. De Xave,
dacht ik te doen.
Xavi ook goed. Xavi is beter. Xavi is leuker. dus Xavi is de pater familias. Ja. En ik heb opgeschreven, hij is adel-ish, want zijn vader is een graaf. Ze zijn niet superrijk, maar hij wordt wel opgevoed in de tradities van de adel. Ik heb al direct iets bijgeleerd. Ik wist niet dat de adel sinds Louis XIV is blijven bestaan in Versailles. Dus Versailles is buiten het kasteel in Frankrijk ook echt een dorp, of een stad misschien zelfs. En de adel van Frankrijk is zo in die regionen gebleven.
Wow, ja, ja, ja.
Interessant, want ja, dus je hebt daar Louis XIV, meneer de Zonnekoning, die had heel veel adelmensen rond hem. En die zijn gewoon zo wat in die streek
blijven hangen.
Blijven plakken. En de Xavier ook. Wat dan natuurlijk wel praktisch is als je zo wat in de adellijke kringen wilt zijn of van adel zijt. Je moet dan toch allemaal met elkaar trouwen als je dan allemaal in elkaars buurt zijt. Ja, prima. Dus we hebben de Xavier, die rondhangt in Versailles. En in de jaren 80 ontmoet hij daar de schone 17-jarige Agnès.
Ja, hij is op dat moment 20 jaar en het was weer liefde op het eerste zicht. Dat is toch zo schoon als we dat altijd kunnen zeggen.
Dat is toch, wij beginnen toch altijd het verhaal met een positieve noot, hè? En liefde op het eerste gezicht. En...
Maar Xavi die wil nog geen huisje, boompje, tuintje, 20 jaar. Hij wil avontuur.
Ja, en hij heeft zoiets van, dat gaat niet met u, Agnès.
Nee. Ik wil alleen... op avontuur en hij verbreekt de relatie en hij vertrekt op reis.
Ja.
Hij ontdekt de wereld, mm-hmm. komt een jaar later terug en hoort, oh my god, Agnès is zwanger van een andere man.
Ook dus, hij verwacht dat hij een jaar mag gaan reizen en dat als hij terugkomt, dat Agnès zo smekend op haar knieën op hem zat te wachten.
Ja.
Maar ja, girl living her life, raakt zwanger, wil zich blijkbaar ook niet binden aan de vader van dat kind.
Nee.
En de Xavi komt dan terug en die werpt zich zo wat op als de savior.
Ja.
Dus daar begint er al, daar is al een klein complexje bij de Xavi, denk ik. Enfin, dus die heeft zoiets van, arme Agnès, je bent zwanger. Je bent niet meer samen met de man die jou bezwangerd heeft. Ik ga u redden. Maar
onthoud dat ook nog eens in het Frans allemaal gezegd
ja,
wordt.
Sorry,
dus dat is super romantisch
ja,
allemaal.
Ja, super romantisch. Je vais te sauver. Parce que t'es enceinte.
Je t'aime.
Je t'aime.
Agnès, je t'aime.
Mon amour. Enfin, dat dus. Dus Xavi die gaat op één knie zitten.
Ja.
En die zegt, Agnès, trouw met mij. En niet alleen trouw met mij, ik ga dat kind in mijn buik adopteren. Dat krijgt mijn adellijke naam. Ik bedoel...
Wow.
Wauw. Ik heb hier geschreven... Of ze zeiden... We hebben naar... Hier is een aflevering over van
Unsolved Mysteries.
En daarin zeiden ze van, ja, dat is echt ongezien in Versailles. Dat zou niemand doen. Trouwen met een zwangere vrouw, dat doet er niet. En ik heb opgeschreven, niet liegen, de amount of bastards dat daar moet rondlopen. Ja. Per vierkante meter moet supergroot zijn.
Dat is oké, maar trouwen dan ermee?
Dat gaat niet.
Dat gaat niet.
Maar in ieder geval, hij is zo wild, want hij trouwt wel met haar. Hij adopteert het kind. En enkele maanden later wordt dus Arthur de Dupont de Ligonnès geboren.
Ja, inderdaad. En ja, uiteindelijk, Xavier wordt een zakenman. En wat we van Agnès weten, is dat ze eigenlijk vrij traditioneel is en conservatief. Ze mm-hmm. werkt op een katholieke school uiteindelijk. Heeft daar ja, een soort van catechesen eigenlijk, bijbelstudies. Ja. En ze krijgen nog 3 kinderen. Hè, dus ja. Die dan wel uiteraard van Xavi zijn.
Ja. We hebben... Daar zijn geen bewijzen van,
ja, bon,
maar we denken van wel.
We hebben in eerste instantie de geadopteerde zoon Arthur. Hè. In 2011 is hij 20, hij studeert IT en werkt als ober in een pizzeria in Nantes.
Dan is ook er... wel wild, hè, voor zowat adel te zijn.
Ja, maar adel...
Ja, nee, dus daar moeten we, dat moeten we misschien ook even... Dus er is wel hun grootvader hè, van de 4 kinderen, dus de vader van de Xavi, is wel graaf. Hè?
Ja.
En er is wel ergens een kasteel in Frankrijk.
Ja, ze hebben een familiekasteel en er waren ook musketiers.
Familiekasteel is zo'n goed woord. Nee, ik kan niet dit weekend. Ik ben in mijn familiekasteel.
Oh, how I wish.
Ja, en de Xavi heeft ook een ring met het wapenschild van de familie.
Ja, inderdaad.
Dat is ook wel...
Weet je trouwens dat als je hier van adel bent, dat dat op je identiteitskaart staat?
Dat is niet waar. Wat staat daarop?
Uw titel. Ik ken iemand met, die zijn identiteitskaart heeft en daar staat op jonkheer.
Dat is niet.
Ja, dat is echt waar.
Oh my god, goals. Maar ja, dat gaat niet meer voor mij.
Nee, voor u niet. Maar stel dat jij zou trouwen met iemand van adel en jij krijgt een kind.
Als het een titel is die wordt doorgegeven. Hè? Ja. Want volgens mij, dat is dus het ding, hè? De papa van de Xavier is graaf. Maar volgens mij is dat een titel dat niet wordt doorgegeven. Je hebt toch zo één van de twee...
Maar misschien is Xavier dan ook jonkheer.
Want hertog, het is ofwel hertog, ofwel hier gaan geschiedkundigen ons kunnen helpen. Maar de een van de twee wordt niet doorgegeven van vader op zoon. En de andere wel. Dus als je zo chance hebt gehad in de middeleeuwen en iets goed hebt gedaan, weet ik veel, 6 eieren meer aan de koning gegeven toen, dan werd jij ineens graaf of hertog. En dan was dat een titel die door werd gegeven voor zo één stoeme act. Maar het kon ook zijn dat je zo iets goed had gedaan in de oorlog.
Wereldvrede.
En dat, wereldvrede. Hè, dat is er we kennen de westerse geschiedenis, dat is er zoveel geweest, mm-hmm. wereldvrede. Als jij daarvoor had gezorgd en je kreeg dan zo'n random titel die niet werd doorgegeven, dan hadden je kinderen daar geen hol aan.
Nee, maar ik denk dus... ja. Ik denk dat het sowieso belangrijk was dat de familienaam doorgegeven
ja,
zou worden.
Dat is hè? Want altijd, dat is,
met die kleine lettertjes alles, en ja. alles, dat is belangrijk. Mm-hmm. Dus we hebben Arthur gehad hè, met zijn jobje in de pizzeria in Nantes. Dan is er Thomas, dus hij is eigenlijk de eerste biologische zoon
ja.
van Xavi en Agnès. Hij is in 2011 18 en studeert muziekwetenschappen. Dan is er Anne. Zij was toen 16. Ze was model voor postorderkatalogussen.
De boek van de Laredoux,
maar echt.
Ik vroeg mij ook wel echt elk jaar af waar ze die mensen vonden. En ik was ook wel zo als tiener, waarom ben ik dit niet?
Ja, jij zit niet van adel.
Nee. Goed om te weten dat als je de catalogus van de Laredoux wilt staan, dat je van adel moet zijn.
Voilà. Ze zat nog in het middelbaar en ze volgt wetenschappen. En dan is er Benoît. Hij was in 2011 13. Hij was misdienaar. Laura, daar weet jij alles van. Ja, en hij drumde.
Kijk, soms vraag ik me af hoe dat het komt dat ik niet van adel ben.
Ah, kijk.
Ik was misdienaar. Dat is alles eigenlijk.
Bon, het was een gevarieerd gezin, laat ik het zo zeggen. Zowel wetenschappers als artiesten.
Ja.
Hè, een perfect
ook al goede Bijbelse namen wel allemaal. Hè?
Mm-hmm. Is Benoît ook?
Ja, dat zal wel van Bernardus of zo komen. Hè? Dat zal de vertaling toch wel zijn van...
Ja.
Anyway, ik heb waarschijnlijk iets dom gezegd. We gaan verder.
De buurvrouw.
We zijn in 2011. Hè? Dit is ons gezinnetje. We wonen in een mooi huis... in Nantes, echt zo'n oud herenhuis. Ik heb de beelden gezien. In het centrum van de stad. Dus het is niet dat ze alleen op een landhuis...
Nee, alle huizen zijn aan elkaar,
ja, echt zo,
zijn elkaar vast.
Ja, gelijk de mooie herenhuizen in Antwerpen of in Brussel hier zijn. En we zijn ondertussen in april 2011. En de buurvrouw Estelle... She's one of us, guys.
Ja, ja, ja.
Want Estelle merkt iets merkwaardigs op. Het is 11 april... En ze merkt op dat de rolluiken van het huis naar beneden zijn. Nu, mensen die ook... Ik ben opgegroeid in een oud huis. Ik heb nu ook een oud huis. Daar zijn rolluiken van hout die aan dat mm-hmm. huis zitten. Je doet die niet naar beneden. Als dat niet moet, blijf je daar af, want je hebt schrik dat je huis in gaat storten als je daar...
Oké. Okay.
Dus je doet dat niet. Je doet dat niet. Je blijft daar af. Je zou nog eerder nieuwe rolluiken installeren dan aan de oude rolluiken van dat huis te komen. Ook iets wat Estelle weet, want Estelle heeft zoiets van... Ik heb die rolluiken nog nooit mm-hmm. naar beneden gezien. Als je op vakantie gaat, nooit. Nooit of te nimmer.
Ja, wat dat ook opmerkelijk is, is dat er nog een briefje op de deur hangt dat de postbode geen post meer moet achterlaten.
Zo vrij is Estelle geweest, hè, om toch eens te gaan zien aan die deur.
Toch eens te gaan kloppen. Maar bon, Estelle begint toch te vermoeden van ja, waar is hier iedereen naartoe? En op 13 april, twee dagen later, dus na die eerste bedenking over de rolluiken, beslist Estelle toch om de politie te verwittigen. En
ik vind dat ze het nog lang heeft volgehouden.
Ja. De lokale politie komt ook meteen af. Die zeggen van oké, we zullen eens een huisbezoekje doen. Maar ja, bon, er moet eerst een slotenmaker gebeld worden, want de deur is op slot. Er komt inderdaad niemand open doen. Maar ze ontdekken niks ongewoons. De lakens zijn wel van de bedden getrokken. Er staan wat kasten open. Maar voor de rest staat eigenlijk alles nog gewoon op zijn plaats. Conclusie, die zijn gewoon vrijwillig vertrokken. Maar ja, onze Estelle is niet gerustgesteld.
Ze was hierop voorbereid. Hè. Ze wist dat de politie haar niet ging geloven. Dus zegt ze, kijk, ik weet dat jullie mij niet geloven. Inderdaad, ik ben ook wel verbaasd. Alles is hier heel ordelijk. Maar dit gezin heeft meerdere auto's.
Mm-hmm.
En ik heb een keer gekeken. Er is er maar één weg. En dat is een Citroën C5. Excuseer, meneer de politie. We zitten hier met Xavi, Agnes, vier kinderen en twee labradors.
Ze zegt het hier ook met haar handen.
Ja, ik ben even onze stel aan het doen. Mij gaat er niet wijs maken dat die in een Citroën C5 gaan geraken.
Allemaal, met koffers.
Met koffers, met honden. Nee, sorry, dat is een volksverhuis. Dat past niet, ik geloof het niet.
Maar bon, de politie is niet mee met Estelle.
Nee.
Nee, maar dan, op een dag later, na het huisbezoek, op 14 april, vallen er brieven in de bus bij familie en vrienden van onze Xavi. En daarin staat... Coucou tout le monde.
Ik was zo hard lachen. Ik dacht, is dit mee ons? Ja, hebben wij deze brief geschreven?
Coucou tout le monde. He, dus hallo iedereen. Wij...
Ik vertaal dat dan nog. Ja, maar letterlijk, we spreken.
We hebben Nederlandse luisteraars. Niet iedereen spreekt Frans.
Jij weet dat, wij letterlijk elk bericht op Instagram...
Ja, maar tout le monde.
Ah ja, tout le monde. Okay.
Tout le monde. Ja. Wij, de Xavi en Agnes, zijn gerecruiteerd door de Amerikanen om te infiltreren in een internationale drugsbende. We gaan een tijdje moeten onderduiken, we gaan niet bereikbaar zijn en we gaan andere identiteiten krijgen, zodat we beschermd gaan zijn. Wat blijkt uit die brief? Xavi is een spion voor de DEA, de Amerikaanse drugsbrigade. En iedereen denkt, peut-être is dit wel waar.
Ze zit hier ook weer zo met haar handjes op tafel.
Peut-être. Peut-être. Dat vond ik ook goed in die documentaire, dat die vrouw, ik denk dat dat een journalist was, ja, dan zo zegt op de vraag van, is het waar? Peut-être.
Dat was de enige. Maar Fransen kunnen zo lekker dramatisch zijn.
Oh.
Ja, dit was dan ook het laatste van onze aflevering. Want ja, peut-être. Einde.
Maar ze denken dat het waar kan zijn, omdat het zo'n vooraanstaand gezin is. Hè, en een gelovig gezin. Geen haar op hun hoofd dat die gaan liegen.
Nee. In de documentaire wordt er ook een vriend van de familie aan het woord gelaten. En die zegt, ik herken de schrijfstijl van Xavi wel. Ik zie het hem zo zeggen, coucou tout le monde. Dus het zou wel, mensen hechten wel geloof aan het feit, in ieder geval dat die brieven geschreven zijn door Xavi.
Maar de familie van Agnes niet, hè?
Nee.
Die zijn niet overtuigd. Die gaan meteen een brief sturen naar de officier van justitie in Nantes. Want zo zeggen zij, Agnes zou nooit weggaan zonder iets te zeggen. Dus we zijn 13 april, de dag voor de brieven zijn aangekomen en de politie al op huisbezoek is geweest. Dus twee dagen later, hè, dus dat is de eerste stap die gezet is geweest, ja, de dag nadat de brieven zijn aangekomen op 15 april, keren ze toch nog eens terug voor een grondiger onderzoek, maar er wordt nog steeds niks verdachts gevonden.
Nee. Maar we zijn natuurlijk in een adellijke omgeving, hè, en de familie van Agnes die blijven druk uitoefenen op de ordendiensten. Die ordendiensten geven ook niet op, hè, want elke keer als ze blijven zeggen van ga terug, kijk, onderzoek het, doen ze dat ook. Dus op 18 april volgt een derde huisbezoek, 19 april een vierde, 20 april een vijfde en uiteindelijk op 26 april een zesde. Die druk wordt zo groot, het zal in Nantes ook wel rondgaan, dat de politie zegt van oké, kijk, we gaan een persconferentie geven, we gaan zeggen waar we mee bezig zijn, we gaan uitleggen van kijk, we zijn al 6 keer gaan kijken, maar als er mensen zijn met tips, laat het zeker weten. Dus die persconferentie wordt opgesteld, zo beeld ik me dat in, hè. 26 april 2011. Die persconferentie wordt opgesteld. Ja, het hoofd van de politie zit daar, hè, en begint zijn uitleg over...
Peut-être
ils sont partis, peut-être ils sont là, on sait pas, on sait jamais. Allee, dat soort gedoe. En dan rinkelt er een telefoon in die persconferentie. En al die journalisten zo, Jesus, wie heeft er zijn gsm niet afgezet? Maar wat blijkt, het is de politie zelf die een telefoon... Ik weet niet of dit waar is, maar ik denk het wel... Dus die politieagent zit aan die microfoon, zoals ik nu voor mijn micro zit, en die pakt zijn telefoon op en die ziet, oh, ze hebben mij al 10 keer gebeld. Mooi. Mooi. Oké. Hij legt af, zucht een keer diep en zegt, bon, mannen, dat is hier afgelopen, afronden. We komen hier later nog eens op terug. Peut-être... Ils ont trouvé quelque chose.
Ja, en die journalisten die weten meteen hoe laat dat het is. Hè? Peut-être, dat zal wel zijn.
Die staan daar voor de deur, want daar is duidelijk iets gevonden.
Ja, en ze hadden iets vreemds gevonden onder het terras. Mm. Nu, je gaat zo het trappetje af van het terras en je komt dan zo de tuin in. Het is zo wat lager.
Ik denk dat het echt een typisch oud-herenhuis is, waarbij dat je een sous... Ik ken dit woord ook niet in het Nederlands, een sous-sol hebt. Als je zo, gelijk bij mijn huis, dat je de trap naar boven komt en in plaats van dat wij hebben een garage, dat je daar een kamer zou hebben, snap je? En dat dat een beetje onder de grond is. Waardoor dat als je uit die kamer loopt, aan de achterkant zit je onder de grond. Dus je eerste verdiep ligt een beetje boven de grond, waardoor dat je je terras hebt...
Nee, niet mee.
Amai, die kijkt echt naar mij.
Het is in ieder geval gewoon een rare constructie, wat je moet weten. Er zit gewoon een meterke tussen het terras ja, en het gras.
Het terras is gebetoneerd en daaronder heb je een soort van... Het lijkt een beetje op een carport, gelijk. Allee, of zo'n opslagplaats. Toch, nu?
Ja.
Nee, oké. We verschillen van mening. Bon, er is een ruimte. We gaan een foto plaatsen. Er is een ruimte tussen het gras en het terras. En daar heeft de politie ook al voor gestaan. Hè? Ook tijdens die 6 andere huiszoekingen hebben ze de tuin gecontroleerd en er is nooit iets opgevallen. Maar tijdens die 26 april...
De zesde huiszoeking
zijn ze echt grondig te werk beginnen gaan. En is er een agent die opmerkt dat er toch wel een beetje... Ja, dat de aarde daar is omgespit. Enfin, dat er duidelijk wel iets van... Laatst toch iets begraven moet geweest zijn.
Ja, en ze gaan graven en wat treffen ze aan? Grote vuilniszakken met tape rond. En
voor wie het nu nog twijfelt, bedoel, vuilniszakken met tape rond, we know what up.
Ja, daar zitten dus lichamen ingewikkeld in dekens en daarna zijn ze dan vastgebonden aan die plastieke zakken. Opmerkelijk, naast elk lichaam lag ook een religieus object, een kaarsje, een kruisje. Dus wat dat ze meteen ook zeggen, ook in de documentaire, is van ja, de dader heeft eigenlijk geprobeerd om een soort van religieuze begrafenis te imiteren. En ze ontdekken ook dat er dus 2 graven zijn.
Mm-hmm.
En in het ene graf lagen Agnès, Anne, Benoît, Arthur en de 2 honden.
Kijk. Dat is een stap te ver voor mij.
Dat gaat er dan over.
Ja.
En in het tweede graf lag Thomas. En ze weten niet waar Xavier is.
Nee.
Ze voeren een autopsie uit. En in de lichamen van de kinderen worden er slaappillen gevonden. Hè? Dus dat wijst er sowieso op dat ze gedrogeerd zijn geweest. Mm-hmm. Bij Agnès was dat niet het geval. Maar ze ontdekken dat zij met een apneumachine sliep. En dat die in de nacht van 3 op 4 april om 3 uur 's nachts uitgezet is geweest.
Ja. Dus ze hebben eigenlijk een startpunt van oké, het moet ergens
toen
dan gebeurd zijn. Ja.
Ja. Ze denken dat Agnès waarschijnlijk het eerste slachtoffer is geweest en daarna de kinderen. Ze zijn allemaal doodgeschoten nadat ze gedrogeerd zijn geweest met 2 kogels afkomstig uit een jachtgeweer.
Daar heb ik iets over te vertellen.
Vertel een keer.
Dat jachtgeweer kunnen ze eigenlijk ook direct aan Xavier koppelen. Vrienden en familie moesten even nadenken, maar de vader van Xavier is een beetje ervoor gestorven en die had een jachtgeweer. Een 22 kaliber, ik hoop dat iemand er iets aan heeft. En in december 2010, dus echt niet zo lang voor de moord, is Xavier begonnen aan een schietcursus in de schietclub in Nantes. Hij heeft daar uiteindelijk zijn diploma gehaald in februari. In maart heeft hij zijn zonen zelfs een keer meegepakt. En... De laatste week van april is hij 5 keer komen oefenen. Hij had een nieuwe afspraak gepland op 9 april, maar die heeft hij zonder reden afgebeld.
Kijk eens aan.
Kijk, want hij had natuurlijk al bereikt wat hij moest. En de man van de club herinnert zich dat er ergens halverwege die cursus Xavier zei van ja, ik zou graag een geluidsdemper op mijn geweer zetten. En dat die mensen zoiets had van ja, dat is niet nodig. Allee, ik bedoel, dat is een jachtgeweer. Dus ofwel gaat je hier in de club trainen, ofwel in een bos. Je moet daar echt geen geluidsdemper op zeggen. Maar zo zegt die mens, ik denk wel dat ik hem er daarna heb gezien hier in de club, heb ik hem wel gezien met die geluidsdemper op dat jachtgeweer.
Maar het is allemaal wel raar, hè? Want nergens in het huis wordt bloed aangetroffen. Ze vinden ook geen vingerafdrukken
daar
op de zakken.
Daar kan ik niet of bij geen DNA. Met mijn hoofd.
Dat er, ja, nee, ik snap het niet. Dus niet in de, zo zeggen ze dan ook, niet in de hal, niet in de slaapkamer, niet in de woonkamer, niet in de keuken.
Nergens.
Niks, geen druppeltje bloed, hè. En dat vind ik echt... Dus ik denk nu... Of het nu Xavier is geweest of niet, dat dat zo dextergewijs moet zijn gebeurd.
Ja, ik niet. Het enige waar... Dat, dus die kinderen, die heeft hem s'avonds gedrogeerd. Hè? Dus die zijn waarschijnlijk in hun eten... Allez, of drinken. Die drie kinderen zijn gedrogeerd. Die waren KO. Dus die kun je verslepen. Die kun je als man alleen dragen naar... Ik weet niet, buiten
denk,
in de tuin.
Ja, dat denk ik ook ergens al buiten. Maar dan moet er buiten in de tuin ook nog ergens...
Maar ja, misschien geregend. Allee, ik weet het niet.
Ja.
Of daar ligt je dan die...
Doek.
Die een doek of zo. Ik weet het niet, maar inderdaad, ik ben ook aan Dexter aan het denken. Maar ik kan mijn hoofd breken over Agnes. Want oké, je neemt dat toestel van die slaapapneu weg, maar dan wordt hij toch gewoon wakker? Dan moet er toch lawaai geweest zijn? En wat met die honden? Die honden waren niet gedrogeerd.
Mm-hmm.
Veel vragen.
Nu, de vraag is ook van waarom zou Xavier dit kunnen doen? Hè? Want tot dan hebben ze verder geen... bewijs dat hij het gedaan heeft. Maar bon, ja, hij is wel hoofdverdachte nummer 1 op dit moment.
Ja, of hij moet toch eens met een uitleg komen waar dat hem zit.
Exact. En ze gaan wat dieper graven in het leven van de Xavi. Ja. En wat blijkt? Hij leidde eigenlijk een heel ander leven dan hij liet uitschijnen.
Ik heb nog iets over Thomas, die apart begraven ligt.
Ah, dat heb ik later.
Oké, dan doen we dat later.
Heb ik later, ja, bon. Hij was dus blijkbaar helemaal geen succesvolle zakenman met verschillende succesvolle bedrijven. Want Xavi had blijkbaar al heel wat tegenslagen gekend. In 2001 had ze geprobeerd om naar Amerika te verhuizen om hun American Dream te verwezenlijken.
Silke kon zich onmiddellijk inleven in
maar
dit verhaal.
Maar echt waar. Ander politiek klimaat en ik woonde daar al lang.
Ja?
Ja, ik denk het wel. Maar bon, het moet heel veel veranderen, hè? Maar...
Ja. Ja, you're still in love.
I'm still very much in love. Dus familie keert terug naar Frankrijk. Maar wat blijkt, ze hadden heel veel geld in die verhuis naar de Verenigde Staten gestoken. En vandaan wordt het eigenlijk alleen maar erger. In de documentaire zeggen ze, ja, van 2001 en 2011 zat hij in een neerwaartse faalspiraal. En ik denk, ja, als dat iets is om een leven te omschrijven, een neerwaartse faalspiraal.
Ja, dat is ook echt iets dat enkel in de Nili's nog kan. Hè? Dat is zo financieel succes het enige succes is dat je kunt hebben.
Exact. Veel geld verloren, deurwaarders kwamen langs. Het zou echt niet veel schelen of ze zouden hun huis kwijtraken en dat de waarheid naar boven zou komen. Dus ja, ze denken dat Xavier zoiets heeft gehad van kijk, ik wil niet dat mijn kinderen weten dat ik in een neerwaartse faalspiraal zit. Ik wil geen gezichtsverlies lijden.
Wat zou een neerwaartse faalspiraal in het Frans zijn?
Ze hebben het waarschijnlijk gezegd. Dus chapeau aan wie dit vertaalt.
Ja.
En dan gaat hij op zoek naar een oplossing om geld te krijgen. Hè? En zo komen we eigenlijk terug bij de vader van Xavier. En Laura zei het al, dat die aan een hartaanval gestorven is. Mm-hmm. Op 20 januari 2011 heb ik hier.
Dus dat kwam hem eigenlijk wel goed uit. Hè? Want hij heeft zoiets van, oké, dat is mijn vader. Mijn vader is een graaf. Hier moet wel iets van geld zijn. Hier moet ergens toch een klein erfenisje voor mij zijn. Ik bedoel, hij is graaf. Wij hebben een familiegasteel.
Ja, inderdaad.
En de buren van de vader getuigen daar ook over. Hè, dat vlak na de dood Xavier echt het hele huis van de papa is gaan doorzoeken. Op zoek naar rekeningen, obligaties.
Een testament.
Testamenten. Ja. Maar hij kwam eigenlijk al snel tot de conclusie dat er niks voor hem was achtergelaten. Ook die papa... leefde eigenlijk al lange tijd in armoede. Dat getuigen die buren ook. Hè, dat hij,
Armoede voor een graaf. Hè? Want hij had uiteindelijk wel gewoon Ik kon gewoon wel nog een appartement huren.
Ja, maar een appartement?
Ja, maar ja, voor...
Maar je hoort dat toch vaak, hè, van die mensen die zo nu nog van adel zijn en die hebben
dat
dan
dat
ook
betekent
zo...
niks.
Nee, dat betekent niks. En die hebben dan ook zo'n familiekasteel, hè? Hashtag familiekasteel. En die moeten dat dan onderhouden, maar dat kost te veel geld voor hen, omdat... Allee, die hun financiën zijn gewoon... Ja, dus allee, nu klinkt alsof ik heel veel medelijden heb met mensen van adel. I don't.
Maar ja, Xavier zag zijn toekomst.
Ja. Hij dacht,
op dat moment.
Hij dacht, dit gaat mij toch op zijn minst ademruimte geven. Maar het verstikte hem eigenlijk gewoon nog meer.
Ja. Excuseer. En het is dan ook dat hij dat jachtgeweer aantreft, hè, en vindt. En dan begint hij inderdaad die lessen te nemen en zo. Nu, we hadden al gezegd inderdaad dat er twee graven waren. Mm-hmm. In eentje apart lag het lichaam van Thomas. Dus de politie gaat er eigenlijk vanuit dat Thomas niet op hetzelfde moment als zijn broers en zus en zijn mama is gedood.
Ja, daar is ook bewijs van, hè?
Ja, want...
Allee, bewijs.
Ze zeggen dat iedereen in het weekend de moorden thuis is geweest en dat de moorden eigenlijk van zondag op maandag zijn gebeurd. Maar die zondag is Thomas nog naar de universiteit vertrokken. Mm-hmm. En dinsdag heeft hij dan een bericht gekregen van zijn vader, van Xavier, dat zijn mama een fietsongeval had gehad en dat ze in een coma lag en dat hij dus zo snel mogelijk terug moest komen. En hij keert die dinsdagavond nog terug.
Ja.
En hij geeft eigenlijk, stuurt nog een berichtje naar een vriend om middernacht. En die vriend probeert hem na middernacht nog te bellen.
Ja.
En het berichtje is eigenlijk het laatste teken van leven geweest van Thomas.
Nee, en er is achteraf dan naar buiten gekomen dat Xavier met Agnès en de drie andere kinderen die zondagavond nog op restaurant is geweest. Mm. En dat de avond dat Thomas thuis is...
Thomas.
Nee, Arthur. Nee, Thomas. Thuis is gekomen... dat hij dan met Thomas ook naar dat restaurant is geweest en dan daarna Thomas heeft vermoord.
En ook een slaappil heeft gegeven eerst.
Ja,
en,
ja. Dus we zijn trouwens ondertussen al zo'n beetje ervan uit dat gaan dat Xavier dit heeft
is
gedaan.
Is dat zo, ja?
We zijn niet meer objectief.
Nee, die fase zijn we voorbij. Dus inderdaad, Xavier, hoofdverdachte nummer 1, internationaal arrestatiebevel... maar bon, de moorden vonden plaats in de nacht van 3 op 4 april. We zijn ondertussen al 3 weken verder.
Ja, 26 april worden die lijken gevonden, eer dat je het puzzel hebt gemaakt. Die man heeft 3 weken voorsprong op de politie. Stoem is hem niet, want hij heeft het al 3 weken kunnen rekken voordat er iemand iets heeft gevonden.
Ja.
Speelt in zijn voordeel.
Ja. Nu, op 22 april, dus een dag... Nadat de lichamen zijn gevonden, wordt zijn wagen, de C5, gevonden bij een Formule 1-hotel in Roquebrune-sur-Argent, in het zuiden van Frankrijk.
Echt de onderkant van Frankrijk.
Ja. En zo kan de politie eigenlijk de week voor de verdwijningen helemaal beginnen reconstrueren. Hè. Dus wat is er eigenlijk gebeurd?
De Xavi heeft zeker en vast niet zijn best gedaan... om verborgen te blijven. Hij boekt hotels op zijn eigen naam. Hij haalt geld af met zijn bankkaart. Hij eet in restaurants. Hij betaalt met zijn bankkaart. Die gast probeerde echt niet onder de radar te blijven.
Nee,
Was hij zo zelfzeker dat hij voorsprong had?
Ja, en hij heeft zelfs nog na de moord op Thomas nog een hele week in het huis gezeten ook. Hè? En is naar buiten geweest. Buren hebben hem gezien. Allee, dus what's going on als jij... iemand toekoer één persoon vermoord, dan verdwijnt je toch met de noorderzon.
Ja.
Dus hij is dan eigenlijk vertrokken met zijn C5, hè, na die week in dat huis te hebben gezeten, uit Nantes. En dan wordt de Xavi tussen Nantes en La Rochelle geflitst. Dus ze weten gewoon dat hij daar gepasseerd is, omdat hij met zijn wagen, omdat hij te snel reed.
Ja.
Diezelfde dag wordt hij nog gezien in een restaurant.
Die had echt zoiets van, ik heb nu toch een strafblad, ik ga ervoor.
Nou ja, waarom niet? Hè? Hij heeft daar ook zijn kredietkaart weer gebruikt. Opnieuw s'avonds zijn kredietkaart gebruikt in een hotel in La Rochelle. En dan de volgende dag, dus in 2 dagen tijd, is hij in Roquebrune-sur-Argent geraakt, waar de politie uiteindelijk dan later zijn auto vindt.
Ja.
En hij verblijft 1 nacht in dat Formule 1-hotel.
Er zijn ook camerabeelden. Ja. De volgende ochtend van de Xavi, die met zijn hoteltas eigenlijk Allee, hotel met zijn, ja, met zijn kabas, met zijn valies.
Ja.
Eigenlijk over de parking oversteekt, dus weg van het hotel. En hij kijkt op een bepaald moment echt recht in de camera. Als in van, ja, ik weet dat jij hier hangt, ik weet dat jij mij registreert.
Coucou tout le monde.
Coucou tout le monde, je suis là. En als je die camerabeelden bekijkt, oké, camerabeelden zijn supervloe, maar herkent je inderdaad precies dat jachtgeweer dat ofwel op de zak of in de zak ligt. Enfin, dus je ziet zo wat een langwerpig
ding, hè? Ja.
Voorwerp. Dus ja, de vraag is, Xavier stapt weg van dat Formule 1-hotel en dat is de plek waar hij het laatst is gezien, waar elk spoor stopt. Waarom wou hij zo graag in het beeld van die camera lopen?
Kijk, in die omgeving heb je alleen maar bergen en natuur. Mm-hmm. Dus wat denken de speurders? Onze Xavi heeft zich van het leven ontnomen. En ze hebben 2 weken lang naar hem gezocht, maar er is nooit een lichaam gevonden. Dus de vraag is, heeft Xavier echt zich van het leven ontnomen of heeft hij de politie misleid? Hè? In de documentaire wordt uitgelegd dat daders van familiemoorden in 98% van de gevallen ter plekke zich van het leven ontnemen. Maar ja, dan blijft er nog 2% over. En misschien hoort Xavier wel bij die 2% die zich niet van het leven ontnemen.
En vooral, hè, inderdaad, die daders doen dat vaak onmiddellijk. Snap je? Dat is echt doding, zelfdoding. Echt aansluitend. Die lichamen worden vaak samengevonden. Het feit dat hij daar nog een week in dat huis heeft rondgelopen...
Ja. Wetende dat... Ja. Dus wie weet heeft hij gewoon wel een week de tijd gehad om heel het huis te kuisen. Maar dan nog vind ik het raar dat er geen enkele bloedspat te vinden is.
Bo, het ding is, er is duidelijk... Eén ding is zeker. We weten dat er heel goed is over nagedacht. Want om uw vrouw, 4 kinderen en 2 honden te vermoorden en een voorsprong te halen van 3 weken op de politie, dat doet er niet... Op 1 nacht tijd. Daar slaapt hij niet.
En ik denk dat er ook gezegd wordt dat hij niet had gedacht dat de lichamen gevonden zouden worden. Dus hij dacht dat hij nog veel meer tijd ging hebben ook.
Ja, ik vermoed, want dat is ook het ding, hij zal wel gewoon elke dag de krant hebben gekocht. We zijn 2011, er is internet, er is Facebook. Hij zal het nieuws wel wat gevolgd hebben. Hij zal de persconferentie misschien hebben gezien. En wetende dat zijn tijd, dat hij in tijdsnood zat. Ja.
Maar ik denk dus... Ja, of straks.
Nee, ik heb gewoon nog 2... nog 3 kleine things, items te zeggen.
Ja, ik heb nog iets gewoon van... Want wie weet is iemand anders wel de dader.
Oh, ik ben nog niet aan mijn theorieën.
Ah, oké, nee, doe maar.
Ik heb nog dat er echt na... veel later nog brieven naar de school van de kinderen zijn gestuurd. En naar het werk van Agnes, waar dat ook weer werd gezegd dat ze niet zouden terugkeren. Maar in een van die brieven stond dat ze naar Australië waren en in de brief naar Agnes haar werk stond dat ze ziek was. Raar. De speurders zijn toch beginnen zoeken in het verleden van Xavier. En er is ooit gesuggereerd, ik heb het maar in 1 artikel gevonden, dat hij bij een secte zou hebben gezeten onder leiding van zijn moeder. Heel goed. En dan heeft er zich nog een minares van Xavi gemeld bij de politie. Een vrouw die zei, ik ben zijn minares geweest en ik heb hem €50.000 geleend. En toen hij mij dat niet kon terugbetalen, heb ik gedreigd mij naar de overheid, naar justitie te stappen. Maar daar zijn geen bewijzen van, buiten het feit dat ze dat zegt.
En dat zou dan een aanleiding geweest zijn om heel het gezin...
Ja,
zij
zou dan...
Eén,
de schulden en te exposen dat hij een minares had.
Ja.
Bon, dat zijn gewoon nog feitjes. Allee, feitjes. Leuke weetjes over Xavi. Dus we hebben enerzijds die zelfdoding met die video als theorie, op de parking. Een andere optie is dat Xavi niet de dader is.
Nee, want hij was toch zo'n liefhebbende papa.
Mm-hmm.
Er is nergens bloed gevonden. Heeft hij we hebben het er al over gehad. Hij had geen strafblad en nu is hij opeens een crimineel brein.
Ja.
De advocaat zegt, de familieadvocaat van...
De familieadvocaat zegt.
Van Xavier en dienstfamilie. Xavier had last van zijn rug, dus hij kon onmogelijk onder dat terras zijn gekropen om die lichamen te begraven. Dat is de argumentatie over waarom Xavier het niet gedaan zou kunnen hebben.
Focus op het bloed dat er niet is, het DNA-bewijs dat er niet is, dat doet er niet toe. Maar het feit dat de rug van de Xavier het niet had aangekund... ik moet wel... stellen dat ik wel echt vind dat hij inderdaad... Het komt wel een beetje uit het niks. je kunt natuurlijk niet in iemand zijn hoofd zitten en de druk dat hij op zijn schouders zal voelen van die schuld en de schaamte daarvoor, mm-hmm. dat kun je natuurlijk wel niet voelen. Maar het is wel extreem uitgekiemd voor iemand die totaal geen moordenaar is.
Maar ja, kijk naar de aflevering die we gemaakt hebben voor de Romains. Mm-hmm. Ook toevallig een Franse familie.
Ja, dat zei jij toevallig. Nee.
Ja. Nee, daar waren ook geen aanwijzingen voor. Is er ook opeens iets geknakt? Mm-hmm. Ik denk dat hij er wel al langer mee zat. Hè, naar aanleiding ook van de dood van zijn vader. Ja. Waarin hij zag wat voor miserie die was terechtgekomen om dan van adel te zijn. Ja. Dat hij dacht van, ja, ik ga ook alles kwijtgeraken. Ik wil niet dat mijn kinderen dit weten. Ja, wat is de enige oplossing? Ik doe dit uit altruïsme eigenlijk.
Ja, maar we hebben dat gesprek al gehad. Hè. Familiedodingen zijn heel vaak met het idee van, als ik ze geen geluk kan geven, dan kunnen ze beter er niet zijn. Allee, die daders zien dat echt als een... Ja, de enige uitweg.
Ja. Dat is eigenlijk de enige motivatie om te zeggen dat iemand anders de dader is geweest of wat er naar voren is gekomen.
Waar ook geen bewijsmateriaal voor zou zijn.
Maar als hij niet dood is, waar is Xavier dan wel?
Ja, maar we weten dat hij niet dood is, want we weten dat hij met die auto... Allee, that's a fact, snap je?
Ja, tot aan het Formule 1-hotel.
Ja.
Nu is hij daar toch nog ontvoerd door iemand of wat dan ook, dat weten we niet. Maar hij is wel effectief alleen gezien op die camerabeelden.
Ja, maar voor mij is het wel... Voor mij is het wel uitgesloten dat er een derde partij bij betrokken is omdat hij op die camerabeelden staat.
Exact.
Voor mij is dat wel zo klaar als een klontje.
Nu, door de jaren heen, sinds 2011, zijn er nog een paar dingen naar voren gekomen of zijn er weer een paar dingen gebeurd?
Er zijn weer people like us die deze zaak niet kunnen loslaten en die dingen zien, die er misschien zijn of misschien ook niet. Maar inderdaad, sinds 2011 zijn er verschillende sightings geweest van de Xavé. De eerste in 2011, hè, dus dat is meer dan 8 jaar na de feiten. Wat zeg ik nu? Nee. Dus het is niet in 2011, op de luchthaven.
Ik begin eigenlijk bij 2013.
Oké, doe jij maar eerst dan.
Ja.
Ik heb eentje meer dan 8 jaar na... Ja, sorry. Ja,
dan mag jij die zo...
Ja.
Dus ik zit in 2013 en er is dan al een klopjacht weer geweest op de Xavier en zo. En dan komen ze er eigenlijk achter dat er nog een andere minnares in het spel is. Een zekere Claudia, een Duits minnares.
Ja.
En die had hij ook ontmoet in het begin van de jaren 80, op het moment dat hij ook Agnès heeft leren kennen rond die periode. Hij is haar ook nog gaan bezoeken, helemaal in Hannover. Mm-hmm. Hij heeft daar toen destijds overwogen om met haar te trouwen. Dus hoe dat in het spel zit met Agnès, dat weet ik allemaal niet zo goed. Maar omdat zij protestants was en Xavier katholiek,
dat gaat niet.
Ging dat niet.
Dat gaat niet met adel.
En ze hoopten eigenlijk in 2013 dat Claudia hen eindelijk op het spoor kon brengen van Xavier, dat zij misschien wist waar dat hij was. Want ze waren er ook van overtuigd dat Xavier nooit de banden had verbroken met Claudia.
Ja.
Omdat hij blijkbaar nog meerdere minnaressen had gehad en in de periode voor de moorden wel weer het contact opgezocht zou hebben met hen. Maar er komt nergens weer een artikel van was er uit die gesprekken met Claudia gekomen? Dus dat dateert al van 2013, dus ik denk rien de botte.
Rien de botte, Claudia, die zijn nine man.
Ik heb ook nog iets uit 2015.
Ja?
Een briefje.
Ja, heel leuk.
Ja, ik ben echt chronologisch nu bezig.
Ja, doe maar. Ja.
Dus in juli 2015 ontvangt er een journalist in Nantes een foto. En op de foto staan Arthur en Benoît, die aan de keukentafel zitten. En op de achterkant staat, ik leef nog. Kippenvel, ik weet het allemaal. Ja. Kippenvel moment.
Want ze zijn alle twee dood.
En van waar komt die foto? En is de foto van Xavier, heeft hij die opgezocht?
Heeft hij die meegepakt uit het familiealbum als laatste herinnering? En vindt hij dat hij al lang niet meer gespot is?
Ja, dus ze hebben geen idee van waar dat komt. En ook nu weer is er weer niks wat daar verder uitkomt.
Ja, ik denk dat dat de familie van Agnès is. Allee, of de...
Om wat druk te zetten. Ah, goed idee.
Of vooraan. Voor echt te willen dat de zaak levend blijft.
Ah, interessant.
Ierse! Sorry, hè. De deur staat open en onze poesies zijn hier... Allee, ik zeg onze poesies, want ja...
Het zijn onze poesies.
Het zijn onze poesies en Alma zit hier...
Nee, het is Lucy.
Ah, oh, sorry. Ik was zo half in de micro en ik zag het niet. Ik wil gewoon zo graag aandacht van mijn metekind en het komt niet. Nee, het is inderdaad Lucy die hier zo aan mijn been kwam snuiven.
Maar dan in 2018...
Ja, dat is de leukste.
Ik denk dat jij nog een jaartje
verder zit. Ik moet altijd wachten. Maar ik mag wel echt de leukste vertellen.
Jij mag de leukste vertellen, zeker. Denken ze dat er eindelijk een doorbraak is? Want ze vallen dan binnen in het klooster van Roquebrune-sur-Argent. Dus de plek waar hij op het laatste moment gezien is geweest. En de huiszoeking kwam er nadat er een tip was geweest van dat Xavier zich daar zou schuilhouden.
En je weet hoe dat gaat met kloosters. Die houden nu bij, hè?
Ja. En die zwijgen ook.
En die zwijgen.
Dus ja, bon, komt ook weer niks uit.
Komt ook weer niks uit en dan zijn we daar eindelijk. U. Meer dan 8 jaar na de feiten is er een man die graag wil vliegen naar Schotland. Hij staat op de luchthaven Parijs, Charles de Gaulle. En een van die agenten aan de douane zegt tegen zijn vriend... Zeg, weet je dat ik vind dat hij lijkt? De XDDL. Ja, sorry, deze hebben wij trouwens nog niet gebruikt. Maar in verschillende krantenartikels wordt Xavier XDDL genoemd.
Sorry, maar hoe lui zijn journalisten?
Ja, schrijf dat eens uit. Silke van den Broek.
XDDL, SVDB.
Ja, SVDB. Dus de XDDL, ik denk dat dat een ding is dat daar aan een check-in staat. Bon, die agenten zijn te laat om hem echt tegen te houden om op het vliegtuig te stappen. Maar ze bellen toch naar Interpol en ze zeggen... Kijk, wij denken dat we de Xave hier net aan boord hebben zien gaan van een vlucht naar Schotland. Dus misschien moet hem daar gaan opwachten. Interpol heeft zoiets van... Nice.
Eindelijk.
Eindelijk een teken van leven. Staat hier hoog op onze lijst. Wij wachten die wel op aan de douane in Schotland. Die man wordt aan de kant gezet. En in het eerste krantenartikel dat over die sighting wordt gezien, is dan, ja, de man reest dan blijkbaar onder valse identiteit. Hij heeft zich niet verzet. Hij heeft wel zijn uiterlijk veranderd, zijn naam veranderd. Maar zijn vingerafdrukken kwamen overeen. Bon, dus ik denk dat heel de wereld dacht...
Dit is het.
We hebben hem. Ze hebben dan toch een DNA-swapje gepakt, hè, voor zeker te zijn. En er was geen match. En als ze dan toch nog eens naar die vingerafdrukken keken in Glasgow, hadden ze zoiets van, misschien is dat toch niet de match waar we naar op zoek zijn. En uiteindelijk hebben ze moeten toegeven dat de gearresteerde man niet de Xavier was. En de man heeft dan later een interview gegeven dat hij echt niet kon geloven wat er met hem gebeurde. Hij bleek ook echt zo in de 70 te zijn, dus echt veel ouder. Ja. Het was een Spanjaard, echt totaal iets anders. Ik denk dat hij niet wist wat er met hem gebeurde.
Nee, en buren en vrienden hebben ook echt tegen de politie toen gezegd, want ze gingen dan ook uiteraard al een huiszoeking doen bij hem. Zo van, oké, maar... hallo, dit kan niet. Deze man heeft geen geschiedenis. Echt zo. Ik weet ook niet of ik dat wil, dat ze dat zeggen over mij. Geen
she's like nobody.
Dus iedereen is zoiets van, dit kan niet. En ja, hij wordt dan uiteindelijk ook gewoon uiteraard vrijgelaten.
Ja.
Dan heb ik 2021.
Ja, we zaten allemaal binnen. Het was COVID. Remember.
Wat was het wel?
Maar het was wel het Europees voetbalkampioenschap waar iedereen naar keek, want ja, wat anders was er te doen.
Ja.
En het is de match Spanje-Italië die doorgaat in het Londense Wembley Stadium. En de match is eigenlijk pas begonnen. Het is echt in een van de eerste minuten. Ik denk dat er heel weinig op het veld gebeurde, want Twitter ontploft. De eerste tweet, die het trending topic, hashtag Xavier, bla bla bla, startte, is: waarom zit Xavier Dupont de Ligonnès op de tribune in Spanje-Italië? En heel veel mensen blijken de man te herkennen. Nu, ik heb de beelden nog eens bekeken. En tussen de Spaanse supporters zit effectief wel iemand die heel hard op de Xavier lijkt.
Maar wat ze ook zeggen, is natuurlijk dat Xavier zo'n normaal uiterlijk had, dat hij heel... aan de ene kant positief voor hem makkelijk zou kunnen blenden.
Ja.
En dat er zoveel sightings zouden kunnen zijn, waarvan mensen denken, dat is hem.
Ja.
Maar er is hier niks mee gebeurd met die tweet. Of ze hebben dat niet verder onderzocht, dus wie weet was het hem gewoon wel.
Ja, het kan. Want er volgt nog een allerlaatste. En die is dus eigenlijk nu net in het nieuws verschenen, terwijl het eigenlijk gaat over een herkenning uit 2015. Ja. Want een voormalige huisbazin slash buurvrouw van Xavier heeft gezegd... Ja, ik heb, de Xavier! Oh, die heb ik nog gezien in San Francisco in 2015. Zij was daar om haar zoon te bezoeken. Die werkte in de buurt van Silicon Valley. En Katrien, zoals de buurvrouw heet, ging daar naar een winkel. En in de winkel botst ze op een persoon en ze kijkt de man aan. En ze herkent hem, want het is Xavier. Het is haar voormalige buurman hij huurde van haar, denk ik. Ze zou hem ook hebben aangesproken en hebben gewoon echt gezegd van... Huh? Xavier, hallo, ben jij dat?
Xavi? XDDL?
C'est toi? Coucou? ze zegt ook, ja, de man droeg een getailleerd overhemd. Hij was geschoren. Hij zag er goed uit. En met dat zij zijn naam zegt, is de man gevlucht. Hij sperde zijn ogen wijd open, vooraleer hij dan effectief op de vlucht is geslagen. Een jeugdvriend van de Xavi hoort het verhaal en zegt, ja, zou dat iemand anders kunnen zijn? Nee, waarschijnlijk niet, want waarom zou je vluchten? Als iemand je aanspreekt met een naam dat niet die van u is, dan loop je niet weg. Dan zeg je gewoon, hi, nee, dat ben ik niet. What the fuck? Dus het feit dat die man bij het horen van de naam Xavier en ja, het mogelijk herkennen van die vrouw dan wegloopt, is wel een teken... dat er meer aan de hand is.
Maar helaas, ons Katrien is sindsdien overleden. Dus ja. Ze kunnen het ook niet meer opnieuw aan haar vragen of haar erbij vertrekken.
Het is ook weer zo, hashtag classic adel. De vrouw in kwestie heeft de politie niet verwittigd, maar de informatie zou zich een half jaar geleden buiten de familiekring hebben verspreid. Wat op een familie... dat is precies zo'n roddel dat groter en groter en groter werd. Ja. En waarschijnlijk is het originele verhaal dat Katrien van ver...
Dacht
iemand te hebben gezien. Xavier heeft geroepen en die heeft daar niet op gereageerd. En is doorgestapt omdat hij die vrouw niet had.
Ja.
Dit is waarschijnlijk een opgeblazen verhaal, maar het is wel heel spannend als het effectief zo zou gebeuren.
Ja, er wordt in ieder geval door de familie van Agnes op aangedrongen dat de piste moet verder onderzocht worden. En die schrijven in ieder geval dat de onderzoeksrechter die verantwoordelijk is voor de zaak het bestaan van het nieuwe element nog niet heeft bevestigd. Bon,
meid, hier moeten we even over ventileren.
Ga ervoor. Dit is helemaal jouw dada.
Dit is helemaal mijn dada. Ik zeg, de Xavi leeft.
Je suis Xavi.
Hashtag, nee. Nee, maar ik denk dat de Xavi leeft. Die plek waar hij het laatst is gezien. Ik denk dat hij daar... we zitten dan ook onderaan Frankrijk aan de kust.
Er zijn veel mogelijkheden, hè?
Niet ver van de Spaanse grens. Niet ver om een bootje te pakken naar ergens. Ik denk dat hij het laatst gezien is. En ik denk dat op dat moment er nog geen aanhoudingsbevel was. Mm-hmm. En ik geloof wel dat hij niet in Europa is.
Ja. En ik denk ook dat hij... nog leeft, omdat hij ook zo heel dat verhaal van de drugsbrigade en geïnfiltreerd, dat hem dat heeft allemaal moeten verzinnen, heeft die brieven moeten schrijven, heeft die moeten versturen. Dat hem ook de tijd heeft genomen om aan valse identificatiepapieren, valse identiteitskaarten te komen.
Ja, het feit dat hij, dat je schietlessen neemt, dat je een geluidsdemper koopt, dat betekent een maandenlange voorbereiding. Ik geloof wel dat hij in snelheid gepakt is op het einde, maar dat hij toch weg is geraakt.
Ja, en wat ik al zei, hij ziet er zo basic. Nee, maar gewoon, hij zou in Latijns-Amerika zomaar kunnen rondlopen zonder dat hij er... Ja, hij is geen lange blonde Nederlander of Zweed die ergens in Argentinië raar loopt te wezen. Hij zou daar zomaar in kunnen blenden.
Ja.
Maar zelfs ook in, Bulgarije, bij wijze van spreken, of Kroatië.
Ja.
Hij kan overal zitten zonder dat het vreemd lijkt. En als hij inderdaad tijdens die voorbereiding dat goed heeft aangepakt, die nieuwe identiteitspapieren, dan kan het zomaar zijn dat hij, weet ik veel, waar raakt.
Mij zegt, omdat die American Dream van hen zo gefaald is, ze hebben daar veel geld in gestoken en hij wou graag naar Amerika, zie ik hem wel echt nog naar daar gaan.
Maar het enige wat ik dan heb, is van, oké, ja, je wilt niet dat je kinderen gezichtsverlies lijden, maar is dat dan de enige motivatie geweest om je kinderen en heel je gezin te vermoorden? Is het dan niet gewoon dat hij inderdaad een nieuw leven wou beginnen? Want ze zeggen allemaal, je schaamt zich, je schaamt zich.
Ik denk dat hij echt in die grootheidswaanzin leefde, van het idee van, ik kan ze het leven niet geven dat ze verdienen, dus niemand gaat dat kunnen, dus ze moeten dood. Snap je? Mm. En ik zal wel boete doen en de rest van mijn leven mij in slaap huilen, want ik denk dat hij heel goed beseft wat hij heeft gedaan.
Ja, en dat hij ook wel echt van zijn kinderen hield.
Ja, en dat hij ook echt afziet omwille van het feit dat hij die heeft vermoord en dat heel goed beseft. Maar ik denk dat hij echt op dat moment geen andere uitweg zag voor zijn kinderen dan dat, denk ik. En ik vrees echt dat die man nog leeft en in Amerika zit.
Ja, of ondertussen wel overleden is, maar gewoon aan een natuurlijke dood, ja, eventueel of zo. Maar hij is wel, hij heeft toen geen zelfdoding gepleegd.
Nee, dat denk ik niet.
Dus hij is kunnen vluchten. Hij heeft tijd genoeg gehad.
Het ding is wel, je kunt natuurlijk wel de speur zien van de Franse speurders in vraag stellen, aangezien je na 6 huisbezoeken pas 5 lichamen en
dus
honden
hebben ze
vindt.
Effectief wel 2 weken lang 100% ingezet om hem te vinden.
Ja.
Waar dat hij zich van het leven heeft.
We zitten daar ook aan de kust. Water is altijd een goede verdwijnplek voor een lichaam. Een hond. Ja, ik weet het niet. Ergens gun ik het hem ook niet dat hem zo heldhaftig is ontsnapt en dan een nieuw leven is kunnen beginnen leiden. Wie weet heeft hij nieuwe kinderen gemaakt?
Het kan zomaar zijn.
Ja, maar het kan zomaar zijn, hè.
Had ik nog niet bij nagedacht. Ja, een heel nieuw leven. Je begint met een schone lei, hè. Je komt misschien iemand nieuw tegen.
En je hebt niks, hè. Je hebt niks van familiealbums. Je hebt niks mee, dus je kunt echt gewoon zeggen van...
Maar ja, oh my god, ja, je moet dan ook wel weer een heel nieuw leven uit je vingers, uit je duim zuigen. Want wat gaat je zeggen tegen je lief? Waarom heb je geen familie? Ja, allee, snap je?
Ik heb geen contact met mijn familie. Ik ben verstoten door mijn familie. Er zijn echt wel, ja... Hij kan goed manipuleren en liegen, want dat heeft hij de eerste 3 weken ook gedaan. Hij heeft mensen lang doen geloven dat er niks aan de hand was. Dat hij in Amerika zat te infiltreren in een drugsbende. Ik vind het een maf verhaal, maar ik denk ook echt... Ik heb goede hoop dat deze zaak ooit gaat worden opgelost. Ja. Met de technologie die we vandaag hebben. Namelijk, we hebben DNA. Hij kan niet zomaar...
Ik denk, we hebben het al vaker gezegd, hè, van cold cases van, hè, zie met de Golden State Killer, ja, is ook opeens opgelost. Dus ik denk dat het percentage van zaken die onopgelost zijn steeds kleiner worden.
Ja, het is allemaal in uw voordeel. Hè?
Ja.
Zeg het maar zoals het is.
Voilà.
Ja, maar dus we moeten ze koesteren, die onopgeloste zaken.
Ik vind het niet erg.
Nee, ik bedoel, en ik gun de familie van Agnes natuurlijk ook echt gerechtigheid. Ik wil uiteraard dat die mensen kunnen weten wat dat er gebeurd is. Ik denk, hij is al zo lang ondergedoken. Zijn uiterlijk zal ook al veranderd zijn, gewoon omdat hij ouder wordt. Maar ik denk wel dat de Xave nog wel zo de decency heeft om op zijn sterfbed iets te zeggen. Oh, ik weet het niet. Ja, ik weet het niet. Ik hoop dat.
Ja, maar dat hoop ik van de bende van Nijmegen. Ja, ja. Xavi, bel ons.
Ja, Xavi, bel ons. Bende, bel ons. We're rooting for you. Je weet dat we een luisterend... Xavi, wij kunnen Frans.
Ja, ja. Koekoe.
Koekoe, de bende, wij kunnen Frans. Peut-être, on peut een appeke eten te samen.
Een appeke en een tappeke, hè.
Een appeke, quelque tapke. Chose. Ça peut
à
être
Bruxelles ou Anvers.
Anvers, peut-être Paris.
Oh, on l'a c'est Paris. Nantes.
Nantes, pas, pourquoi hein? Pas. Jamais eu. Oh my god, vinden jullie ons nog leuk? ja, dat was het. Allee, meer, hij is niet nog eens gezien.
We gaan niet nog eens braggen met ons Frans.
Ook zo, als wij ooit ergens nog moeten solliciteren, kunnen jullie Frans...
Peut-être.
Nee, dat was het. Oh, ik ben blij dat we hem eens hebben gedaan.
Ja, ja, hij is ook superveel gesuggereerd, ja, trouwens, hè, ja, door jullie. Dus blij dat je hem gekozen hebt, Laura. En dan ga ik eens nadenken over de volgende.
Ja,
ik
jij mag de
niet.
Volgende kiezen. En dan gaan we er weer even tussenuit.
Ja,
en dan,
voor jou, VK. Ik hoop dat het hem doorgaat.
Ja, ik hoop het ook, man.
En anders kan ik hier maar hangen.
Ja, dat is echt basically hetzelfde. Ik ben blij dat je terug bent. Ik heb dit zo hard gemist.
En nu ga ik verder aan het boek schrijven, hè?
Schrijven. Daar moeten we binnenkort misschien toch ook iets wat meer over beginnen te
misschien
vertellen.
Wel, ja.
Misschien wel, ja. Dus misschien voor de volgende keer. Bye.
Bye-bye.